Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de naam van geschonken, of bij de voortgangen rijkelijk vermenigvuldigd, van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons samen zingen uit Psalm 17, het derde vers. Opgetekend in het Nieuwe Testament, Matteüs 16. Ik noem u het 16e hoofdstuk van het Evangelie naar Matteüs.
En de Farizeeërs en Sadduceeërs tot hem gekomen zijnde en hem verzoekende, begeerden van hem dat hij hun een teken uit de hemel zou tonen. Maar hij antwoordde en zeide tot hen: als het avond geworden is, zegt gij, schoon weder, want de hemel is rood, en des morgens, heden onweder, want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden, het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden. Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken, en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona den profeet. En hen verlatende ging hij weg. En als zijn discipelen op de andere zijde gekomen waren, hadden zij vergeten broden mee te nemen. En Jezus zeide tot hen: zie toe en wacht u van den zuurdesem der Farizeeërs en Sadduceeërs. En zij overlegden bij zichzelf, zeggende: het is omdat wij geen broden meden genomen hebben. En Jezus, dat wetende, zeide tot hen: wat overlegt gij bij uzelf, gij kleingelovigen, dat gij geen broden meden genomen hebt? Verstaat gij nog niet, en gedenkt gij niet aan de vijf broden der 5000 mannen, en hoeveel korven gij opnaam, nog aan de zeven broden der 4000 mannen, en hoeveel manden gij opnaamt? Hoe verstaat gij niet dat ik u van geen brood gesproken heb als ik zeide dat gij u wachten zoudt van den zuurdeesem der Farizeeërs en Sadduceeërs? Toen verstonden zij dat hij niet gezegd had dat zij zich wachten zouden van een zuurdeesem des broods, maar van de leer der Farizeeërs en Sadduceeërs. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elias, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide tot hem: gij zijt de Christus, de zoon des levenden Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij binden zult op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij niemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus: ga weg achter mij, Satan, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen. En als dan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, daar zijn sommigen van die hier staan, welke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk.
Laat ons voor de Heere verootmoedigen en hem om zijn zegen smeken. Heere, bekleed ons met diep ontzag als wij tot u willen naderen. Gij zijt in den hemel met heerlijkheid bekleed. Gij zijt rein, zo vlekkeloos rein, dat de engelen hun aangezichten nederbuigen en het uitroepen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Wil met ons niet naar onze zonde handelen en ons niet vergelden nadat we u vergolden hebben, maar wil ons in genade tegemoet treden en vervrijmoedig ons om in de verse en levende weg van Jezus bloed een toegang tot uw genade troon te mogen vinden. Laat ze ook vanavond uw stem mogen horen, opdat ook zij het mogen weten, de Meester is daar en hij roept u, opdat ze ook met hun jeugdig leven zich aan uw dienst zouden verbinden, voor nu, voor altijd, voor eeuwig. Ze zullen er nooit spijt van hebben als u vroeg gezocht hebben, want gij hebt gezegd en ze zullen me vinden, en die u vindt, vindt toch het leven, het eeuwige leven wat niet meer verloren gaat. Gedenk u ook aan al onze zieken, aan al onze rouwdragenden, die in moeite en eenzaamheid hun weg gaan. Heren, wil u hun vaak zo grauwe leven met het licht van uw vriendelijk aangezicht verlichten, opdat ze hun voeten ook zouden zetten op de sporen die gij hun voorgegaan zijn, en het kruis u den Heren vrolijk mochten nadragen, en in alle kommer en leed hun betrouwen op u zouden stellen, man van de weduwe, vader van de weetjes. Gedenk u ook aan alle die in ziekenhuizen en inrichtingen moeten verblijven, die thuis ziek zijn, die al zo lange tijd ziek zijn, Heren, dat ze niet moedeloos zouden worden onder uw slagen, maar dat ze zich buigen zouden, gewis. Gij zoudt het gebed uw ellendige verhoren. Gij zoudt uitkomst geven, want bij den Heren zijn uitkomsten, ook tegen de dood, dat ze daarop zouden betrouwen en hun sterkte in u zouden zoeken. Heren, gedenk uw kerk over het rond der aarde. Zegen de arbeiderliefde ook op de zendingsveld. Laat ook daar degene die van ons uitgezonden zijn met kracht en liefde uw genade verkondigen, opdat ook de heidenen het evangelie van Christus zouden aannemen en uw koninkrijk volwerden. Zegen ook uw bediening aan onze kinderen, op de scholen, op de catechisatie, op de zondagsscholen en op de verenigingen. Laat al degenen die ge daarin doet arbeiden uw hulp en uw genade rijkelijk mogen ervaren, en breid uw koninkrijk dooruit. Zegen u ook ons land en volk, Heren, geliefde huis van Oranje, onze regering. In deze moeilijke tijden wil u ze verlichten met het woord van uw eeuwige evangelie. O dat de machten van ongeloof, van bijgeloof en revolutie gestuit werden, en dat er ere in onze landen wonen mocht, gelijk als in de dagen van af. Dat er een vraag kwam naar den Heren en naar uw sterkte, opdat ge de stok uw gramschap niet over ons zou opheffen en ons verdelgen, zodat er geen overblijfsel meer zijn zou. Heren, gedenk aan uw kerk in ons vaderland. Laat uw knechten, zere dienaar, staan en wenen tussen het voorhuis en tussen het altaar, zeggende: spaar uw volk, o God, en geef uw erven niet over als ze moeder geworden is. Dat bidden wij ook vanavond van u, voor uw erfenis aan deze plaats. Versterk wat uw hand begon, o levensbron, en laat uw hulp door ons verzocht in onze ziel mogen ervaren worden door de kracht uw genade. Verzoen onze zonden, die ons telkens en in alles aankleven, en reinig ons gemoed van onze verborgen overtredingen, opdat we het pad uw geboden met blijdschap lopen zouden, totdat we voor God in Sion mogen verschijnen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 38, het 18e, 21ste en 22ste vers. Thank you. Dat we vanavond willen bedienen naar aanleiding van zondag 31 van onze Heidelberger Catechismus. De vragen 83, 84 en 85. Wat zijn de sleutelen des hemelrijks? Zo vraagt vraag 83. Het antwoord zegt de verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het evangelie ontsloten en toegesloten? Het antwoord zegt alzo als, volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, allen en een ieder verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden door God, om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen, en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en op en betuigd wordt, dat de toren Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang ze zich niet bekeren, naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke band? Dan zegt het antwoord alzo als, volgens het bevel van Christus degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde met hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen ophouden, de gemeente of degene die door de gemeente daartoe verordend zijn aangebracht worden, en zo zij aan de vermaning zich niet storen, door hen lieden, door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden, en wederom als lidmaten van Christus en van zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Het gaat dus in deze 31ste zondag over de sleutelen des hemelrijks. Hierdoor geeft Christus ten eerste macht aan de kerk. Heil aan de gelovigen, oordeel aan de verharde en troost aan de boetvaardige. Dus vier gedachten die we nader uit deze zondag willen ontvouwen. De sleutelen des hemelrijks. En hierdoor geeft Christus ten eerste macht aan de kerk. Ten tweede heil aan de gelovigen. Ten derde oordeel aan de verharde. En ten vierde troost aan de boetvaardige. Sleutelen des hemelrijks. Wat zijn de sleutelen des hemelrijks? Daar is dus een hemelrijk, een koninkrijk der hemelen, of koninkrijk Gods genoemd in de Bijbel. En op zinnebeeldige wijze wordt gezegd dat dit koninkrijk door sleutelen geopend wordt, of gesloten wordt. Daar zijn dus om dit koninkrijk muren, en daar zijn in die muren poorten. En dat zijn bij die poorten poortwachters die sleutelen van God gekregen hebben. Om te openen en om te sluiten. Dan gaat het dus ook. Het valt ons al direct op dat er niet gesproken wordt over een zwaard, over een geweer of over een kanon, waarmee het koninkrijk beschermd en bewaard wordt. De Heere zegt dat het geschiet door sleutelen. Dat past dan ook volkomen bij de geestelijkheid van dat koninkrijk. Van dat koninkrijk met zijn poorten en met zijn muren en met zijn wachters. Het is wel eens anders verstaan in de geschiedenis van de kerk. Soms met heel goede bedoelingen. Daar zijn keizers geweest die getracht hebben met het zwaard de mensen binnen of buiten te sluiten. En wie denkt niet aan die zo rampzalige tijd dat de Roomse kerk in ons vaderland Gods schapen ten vuur en ten zwaarde doemde wanneer ze zich niet onderwierpen aan de onheilige leer van een trouweloze kerk, die zich noemende kerk heeft getracht met het zwaard zichzelf van de wereld en de afgoden te bewaren. Maar het is altijd mislukt. Wie in het koninkrijk van Jezus Christus een zwaard gebruikt, die zal door het zwaard vergaan. O zeker, God heeft het zwaard gegeven om te gebruiken, maar dan aan de overheid en niet aan de kerk. De overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Ze is Gods dienares, tot de Heere daartoe geroepen, om de kwade te straffen en de goede te beschermen. Maar de kerk heeft een sleutel. Slechts een sleutel, zegt u. Ja, maar dan toch een sleutel, die van zeker zo grote betekenis is als het zwaard, omdat het een geestelijke sleutel is, om een geestelijke poort te openen of te sluiten waar God zich aan houden zal. Het zou zelfs zo kunnen, en het is in de geschiedenis der kerk menigmaal gebeurd, dat door het zwaard mensen werden buitengesloten, die toch door de sleutel waren binnengelaten, en die toch roemen voor de troon van God en van het Lam. Denk maar aan al degenen die vervolgd en gedood zijn om Christus wil. Ze werden door het zwaard uit de kerk, uit de wereld weggebannen, uit de valse kerk, die zich noemende kerk. Maar ze zijn ingezameld, omdat ze waren in het bundeltje der levenden, in het huis des vaders, hierboven. Maar omgekeerd, vreselijk is het, als we door de sleutel van Gods koninkrijk worden buitengesloten. Door de sleutel van het evangelie of van de christelijke band. Al zouden ze ons dan met het zwaard beschermen. Al zou het dan zijn dat alle mensen cordon om ons trokken. Om ons te bewaren. Maar de Heere zegt. die door het de sleutel van de evangelie of band is buitengesloten, die zal ik houden voor een hoer en voor een tollenaar, voor een ongelovige, voor een vijand, voor een zondaar, voor een hond, die zal buitengesloten worden. Dus zeg nu niet, het is maar een sleutel. Deze sleutel zal beschikken over dood en leven van een ieder van ons. De sleutelen des hemelrijks staat erboven. We moeten natuurlijk eerst weten wat er dan met dat hemelrijk bedoeld wordt. Dat hemelrijk, dat is niet zonder meer de hemel. Wat de Rooms daarvan maken, die zeggen dat Petrus aan de deur van de hemel staat met de sleutels om binnen te laten en om buiten te sluiten. Nee, dat koninkrijk, zegt Jezus, dat is midden onder uw lieden. Dat koninkrijk, dat is hier op de wereld gekomen. Het wordt een koninkrijk der hemelen genoemd, omdat het uit de hemelen nedergedaald is. Door de zondeval heeft God zijn vriendelijke gunst teruggetrokken. Is de toorn Gods over de wereld geopenbaard. Maar in de genade die hij door Christus Jezus aan het eerste mensenpaar verkondigd heeft, is in het beginsel het koninkrijk der hemelen weer op aarde gekomen. En dat koninkrijk dat heeft gestalte gekregen in de dag van het Nieuwe Testament, toen de middelmuur des afscheidsels verbroken geworden is, die Jood van de heiden scheidde. En nu is dat koninkrijk gekomen en het zal komen tot aan het einde van de wereld. Dat koninkrijk, zegt Jezus tegen de mensen in zijn dagen, dat is nabij gekomen. Het is midden onder uw lieden. Natuurlijk heeft dat koninkrijk wel iets te maken met de hemel. Dat koninkrijk heeft iets te maken met de hemel, want die hier op de aarde niet binnen de muren van dat koninkrijk komt, die hier niet binnengesloten wordt, die is daar ook niet binnen. Die zal wanneer hij sterft voor altijd buitengesloten worden. Dat koninkrijk dat openbaart zich hier op aarde binnen de kerk van Jezus Christus. Niet zo, dat weet u wel, alsof in het ledenboek der kerk ook de levende leden van Christus gemeente staan. Alsof dat altijd klopt. Nee, daar zullen leden staan, genoemd, geschreven in ons kerkregister, die toch op Gods register niet voorkomen. En daar zullen er ook wel omgekeerd op Gods register staan, die niet in ons ledenboek te vinden zijn. Toch heeft kerk en koninkrijk der hemelen wel verbintenis met elkaar, wel gelijkenis aan elkaar, omdat het God behaagd heeft dat koninkrijk te bouwen binnen de muren van zijn verbond, binnen de muren van zijn gemeente, binnen de muren van zijn kerk. Met andere woorden, dat heeft God gebruikt als middel, die kerk, die gemeente, om zijn koninkrijk te bouwen. Zo heeft hij het verordineerd. Als u er dan maar aan denkt en altijd aan blijft denken, dat dat koninkrijk der hemelen wijder is dan onze kerk. Als u onze gemeente, maar niet vereenzelvigd met Gods gemeente. Hoewel ik gaarne erken dat er wel verbintenis is. Gode zij dank. En dat er wel gelijkheid is tussen die twee. Maar niet in alles gelijk. Dat zou ons kunnen bewaren voor hoogmoed. Dat zou ons nederig moeten doen wandelen. Ook in deze dagen, wanneer de mens zich verheft, wanneer ook de kerkelijke mens vaak geneigd is zich te verheffen boven de heiden, boven degene die God niet kennen. Het zou goed zijn als we er altijd aan denken dat dat koninkrijk der hemelen dan toch niet opgaat in het koninkrijk van onze gemeente of in het koninkrijk van Gods kerk hier aan deze plaats. Dat koninkrijk, zeg ik, dat heeft muren. De inzettingen des Heren, dat zijn de muren die hij trekt om zijn kerk, om zijn koninkrijk. Overal waar Gods inzettingen gepredikt en onderhouden worden, daar is zijn koninkrijk. In dat
In die muren, daar zijn poorten. En willen we in dat koninkrijk der hemelen ingaan, dan moeten wij door deze poort binnen. Als u dan vraagt, wat is dan die poort? Dan zou ik daar verschillende benamingen aan kunnen geven. Dan denk ik aan de poort der waarachtige wedergeboorte. Of ik denk aan de poort van het waarachtig geloof, wat God schenkt in de wedergeboorte. Door deze poort gaan wij het koninkrijk der hemelen binnen. En daarom begrijpt u al aanstonds dat niet het ledenboek van de kerk met het ledenboek van de koning van het koninkrijk der hemelen gelijk is aan elkaar. Want o, hoeveel zijn er niet in de kerk die toch niet van de kerk zijn. Die nooit door die poort der wedergeboorte, zijn binnengegaan in het koninkrijk der hemelen. Hoeveel zijn er niet die ook, terwijl ze hier behoed hebben tot de gemeente des Heren, toch in het koninkrijk der hemelen tot in der eeuwigheid niet zullen komen. De praktijk bewijst het, helaas, maar al te vaak. Dat koninkrijk, dat heeft God muren en poorten gegeven, maar ook wachters. Wachters. En binnen die muren is ook een leger om dat koninkrijk te beschermen en te bewaren. Al de christenen maken deel uit van dat leger van Jezus Christus, van die militia Christi. Geen een uitgezonderd. Het is niet zo dat er enkele moeten strijden en de anderen de bewaakte zijn. Nee, het is zo dat al degenen die binnen de poorten in dat koninkrijk leven door God geroepen worden om op elke plaats waar ze staan het koninkrijk te verdedigen. Dat is nodig. Want ik heb straks gezegd, dat koninkrijk der hemelen, dat is hier op de aarde. En als u nu even denkt, dat dat koninkrijk der hemelen hier op de aarde is, waarvan de duivel de overste is, want de duivel wordt genoemd de overste van deze aarde, de overste van de wereld, dan kunt u wel begrijpen, dat het een bange tijd is, voor dat koninkrijk der hemelen. Omdat Christus gezegd heeft, dat het maar een klein kuddeke zijn zal. Een klein kudde. En dat heeft de strijd aan te binden tegen een altijd overmachtige vijand. Altijd. Altijd. Nu begrijpt u wel dat er niemand in dat leger gemist kan worden. Dat iedereen op zijn post moet staan. Altijd. Anders worden er bressen geschoten in de muur. God heeft ook wachters gegeven. Hij wil dat zijn gemeente bloeien zal. En in zonderheid strijden zal. Ook onder de bijzondere ambten. Die hij in zijn kerk tot meerdere welvaart gegeven heeft. Opdat die ambten de kerk zouden bouwen. Zouden steunen. Zouden aanmoedigen in de strijd. Hij heeft zijn gemeente sleutelen gegeven. En die sleutelen, die laat hij in zonderheid hanteren door degene die hij tot zijn bediening, tot die bijzondere bediening geroepen heeft. Het is waar, ik heb vorige week al even gezegd, of 14 dagen terug, dat de christelijke kerk, de kerk dus, schuldig is naar de ordening van Christus en van zijn apostelen om de schender van God en van zijn woord buiten te sluiten. Dat dus de beoefening van de kerkelijke tucht ligt bij de gemeente. Niet bij de ouderlingen. Niet bij de ouderlingen met de predikant of met de diakenen samen. Maar bij de gemeente. De gemeente oefent de kerkelijke tucht. Allemaal strijders in het leger van Christus. Allemaal bekleed met het ambt aller gelovigen. Dat functioneert zo bar weinig in het midden van ons. In deze tijd, men is er zo weinig van bewust, dat iedereen een ambtsdrager is, al is het dan niet, dat God u allemaal roept tot het bijzonder ambt, van prediker, of ouderling, of diaken, maar gij zijt toch ambtsdrager, Zo ge lid zijt van dat koninkrijk der hemelen, dan zijt ge door God geroepen om profeet en priester en koning te zijn. Dan zijt ge door God geroepen, altijd weer opnieuw, op de plaats waar de Heere u stelde, om de sleutelen te gebruiken, met de vrienden en vriendinnen, met de kennissen waar u mee omgaat, elke dag weer opnieuw, om op uw eigen wijze, zoals God u gegeven heeft, naar het talent wat hij u gaf, den zondaar te zeggen dat hij buiten het koninkrijk der hemelen staat, maar ook al degenen die tot God roepen te antwoorden, dat ze in de genade van God en in zijn gerechtigheid zullen delen. Dat is de boodschap die God zijn kerk meegegeven heeft hier op de aarde, en die hij in zonderheid vervult wanneer de gemeente samenkomt. Laten we daar eens even verder bij stilstaan, want de kerk mag de wereld niet gelijkvormig worden. Toen in de eerste wereld de kerk zich vermengde met de wereld, de zonen Gods, de dochter der mensen aanzagen dat ze schoon waren, toen kwam er een vermenging tussen het heilige slag en tussen degene die de Heere niet vreesde. En dat was het voorspel van de absolute ondergang. En daarom wil God zorgen dat zijn kerk bewaard wordt van de afgoden. En daartoe wil hij zijn kerk gebruiken, al de leden van zijn gemeente, opdat ze niet ten onder gaan in deze wereld. En u vraagt u natuurlijk, wat zijn dan die sleutels waardoor het koninkrijk bewaard wordt? En dan wordt in de Bijbel en in de catechismus genoemd de verkondiging van het evangelie en de christelijke band of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten worden. Dus de prediking van het evangelie en de band, die zijn er dus maar niet enkel om de gelovigen te bemoedigen, te versterken, voedsel te schenken op de levensweg. Maar het evangelie is er ook om buiten te sluiten. De ban is er ook om de kerk zuiver te houden en desnoods de goddelozen, de ongelovigen die zich verhardt in het goddelijk gericht uit te leveren. O, dat is de vreselijkheid waar ik voor enkele weken ook al op wees van de verkondiging van het evangelie. Je wordt door het zitten in de kerk, door het komen onder de preek, heb ik toen gezegd, slechter of beter? Er gebeurt altijd wat. Altijd wat. Je gaat buigen of je verhardt. Je wordt er wijzer van, of je wordt steeds vijandiger, steeds dwaas. Je komt dichter naar God toe, of je wijkt steeds verder van God af. Je wordt steeds meer binnengetrokken, of je wordt steeds verder, verder weggestoten. Dat is het vreselijke, het heerlijke, maar ook het vreselijke van het evangelie. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilig evangelie ontsloten en toegesloten? Zo vraagt de onderwijzer in vraag 84. Hij gaat dus eerst spreken over die ene sleutel, het evangelie. Die andere sleutel, dat is de band. Daar heeft hij het over in vraag 85. Eerst dus over die ene sleutel, de prediking van het evangelie. En dan komt al direct uit dat evangeliebediening, prediking van het woord Gods, niet is het houden van een referaat of een stichtelijke toespraak houden. Natuurlijk kan de prediking wel stichten, en is ze ook om te stichten, maar het is toch veel meer, oneindig veel meer dan een sticht geestelijke toespraak. Het evangelie, dat is proclamatie, afkondiging van de hemel. En dat doet de Heere dan nu vanavond door mij, of anders door een ander. God wil mensen gebruiken om zijn bode, zijn ambassadeurs, zijn dienstknechten te zijn. En die hebben maar net te spreken, niets meer en niets minder dan dat hij zelf wil dat gesproken zal worden. Daarom konden de profeten ook zeggen, alzo spreekt de Heer. En dan spraken ze zelf. Maar het was het woord van God. Zo mogen ook wij, als de gezanten van het Nieuwe Testament, zeggen, alzo spreekt de Heer. Dit proclameert God van de hemel. Dit roept hij uit aan u, o mens, die zich onder zijn woord verzameld heeft. Zo, dat is de proclamatie van de hemel. En wat houdt dan die proclamatie in? Die houdt in, u bent behouden of u bent verloren. Altijd als u onder de prediking geweest bent en u verlaat de kerk, dan gaat u met een goddelijk document in uw hand, in uw hart misschien naar huis. Dan heb u de vrijbrief ontvangen, de eeuwige vrijspraak, of u doodvonnis. En als het niet zo is, dan heb ik niet goed gepreekt, of u hebt niet goed geluisterd. Maar zo is het. Zo zegt God het. Dan heb u ervaren, ik hoor erbij, ik ben binnen dat koninkrijk. Hoe ellendig en ongelukkig u zich dan misschien ook gevoelt, maar ik ben er toch binnen. Ik weet niet hoe het verder moet en ik weet niet wat er nog gebeuren moet, maar ik ben er toch binnen. Mijn oog draait tot God. Of u staat er buiten. Hoe dan ook, op welke wijze, als een openbare zondaar, als een geniepige huichelaar, maar u staat er buiten. Dus denk eens in, hoe vreselijk de verkondiging van het evangelie is. En dat is volgens het bevel van Christus. Dat doet ik maar niet, maar dat doet Christus zelf door zijn woord. Alzo als, volgens het bevel van Christus, aan de gelovigen, alle en een ieder verkondigd en openlijk betuigd wordt. Let wel waar het over gaat. Het is Christus bevel, staat. Zo heeft hij het verordend. Aan al de gelovigen, allen en een ieder, alle tezamen, maar ook een ieder, ook de zwak gelovigen, ook degene die geen volkomen geloof hebben. Ook degene die zeggen, ach Heere, ach, werd mijn ziel door u gered. Die ongeholpen, ellendig, hongerig en dorstig verlangen naar het heil, wat in Christus Jezus is. Die in de waarneming van hun hart vaak buiten staan. Die menigmaal van zichzelf moeten zeggen, Heere, Heere, ik weet niet. Hoe ben ik al dus? Enerzijds trekt mijn ziel naar u, hongert mijn hart naar de levende God. En anderzijds moet ik zeggen, mijn hoofd is al bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid. Toch gelovigen, omdat ze geloven dat ze verloren zijn. Omdat ze geloven dat ze niet anders gered kunnen worden dan door het bloed van Jezus Christus. Omdat ze steeds meer gaan geloven dat al hun gerechtigheden voor God een wegwerpelijk kleed zijn. En dat ze niet anders gered kunnen worden dan door borggerechtigheid. Dat zijn ook geloven. Dat zijn ook geloven. Die komen er ook. O, het zal voor zulke zo meevallen. Als de rekening wordt opgemaakt en als de boeken worden geopend. En als die zijn grote troon, zijn witte troon op zijn hemelswolken zal oprichten. Dan zal het voor de zulke zo meevallen. als hij zeggen zal aan alle gelovigen, dat allerkleinste lammetje, dat meest verachte schaapje van mijn kudde, ook die hoort erbij, alle en ieder verkondig en openlijk betuigd, hoort u, aangedrongen betekent dat, heb hem voor ogen gesteld, heb hem persoonlijk verzekerd en verzegeld, openlijk betuigd, wordt dat hun, zo dikwijls, als ze de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden door God, om de verdiensten van Christus wil, vergeven zijn. Merkt u, de onderwijzer, die begint eerst met de, ik zou zeggen, evangelische zijde. Hij begint eerst te vertellen wie het evangelie binnensluit. Ja, ach, dat is ten eerste ook de taak van de evangeliebedienaar en de bedoeling van de God van het evangelie. Want hij heeft zijn evangelie ons niet gezonden om ons buiten te sluiten. Die buiten gesloten wordt, die wordt buiten gesloten, omdat hij zich door dit evangelie niet heeft laten gezeggen. En dat heeft de onderwijzer goed begrepen. Hij begint niet met eerst te zeggen dat velen, de allermeesten, toch het evangelie wel niet zullen horen. En dat verreweg het grootste deel der mensheid toch wel verloren zal gaan, ondanks dat evangelie. Oh, dat is ook waar. Dat heb ik straks nog gezegd, dat staat op een andere plaats in het woord van God. Maar dat is toch niet de taak van de evangeliebedienaar, ten eerste. En dat is ook niet de bedoeling van Gods evangelie, ten eerste. Ten eerste is het de bedoeling dat zondaren zich voor hem zouden buigen, binnengesloten zouden worden, binnen de muren van dat dierbaar koninkrijk. Dat koninkrijk Gods, dat koninkrijk der hemelen. En daarom voorop, alle en ieder verkondigt en openlijk betuigt, dat hun zo dikwijls, als ze de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, dan zijn ze er. Tot status. Al hun zonden vergeven, waarachtig, door God, om de verdiensten van Christus wel. Dat is nogal wat. Elke keer als er gepreekt wordt, dan worden alle gelovigen binnengesloten, verkondigd en openlijk betuigd dat al hun zonden hun vergeven zijn. Hoort u het goed? Niemand uitgesloten. We zijn kinderen van God en we hebben vergeving van onze zonden, of we zijn kinderen des duivels en we liggen onder het oordeel. Daar is geen derde weg. Daar zijn geen kinderen van God die toch nog met een openstaande schuld lopen. Ja, ik weet wel wat u bedoelt. Spreek me maar niet tegen. Ik weet wel. Ik zie u wel met uw hoofd knikken en zeggen, nee dominee, nou ben u toch helemaal naast. Want juist het grootste deel van Gods kinderen loopt nog met een openstaande schuld. Dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Maar ten opzichte van God, ten opzichte van zijn zaak met ons, en daar gaat het toch tenslotte om, niet wat ik gevoel, niet wat ik ervaar. Oh, dat is zoet, dat is zalig. Daar moet ik het van hebben. Hè? Van de beleving van de vergeving van de zonde. Dat ben ik van harte met u eens. Maar toch, al zou ik vanaf dit ogenblik nooit meer beleven dat God me mijn zonde vergeven had, zo zal ik het toch straks beleven als die komt. Op de wolken des hemels. Ik namelijk en u, zo we door de poort der wedergeboorte in het koninkrijk der hemelen zijn binnengekomen. Want de vastheid ligt niet in uw gevoel. En ligt ook niet in uw geloof. En ligt ook niet in uw weten. Maar de vastheid ligt in het werk van de middelaar. In de grond van het bloed. Daar ligt de grond in het bloed van Jezus Christus. In het vonnis wat God velt. En wat hij ook over u velt. Wat hij over u geveld heeft. Toen hij u riep uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En u worden alle en ieder gelovig, zelfs het kleinste en het zwakste lammetje van de kudde, dat wordt verkondigd en openlijk betuigd dat er geen zonde meer in Gods boek te vinden zijn. Voor hen, voor allemaal. Hoort u het goed. Zo staat u dus bij God de boek. Al had u nooit zonde gekend. Nog gedaan. Zo staat u voor God de boek. U namelijk. Die gelooft. Ja, daar komt het dan natuurlijk op aan. Die gelooft. Die waarachtig gelooft. Die waarachtig is wedergeboren. Ja, het koninkrijk dat duisternis is overgezet. In het koninkrijk van Gods licht. Die van koning mocht verwisselen. Die Satan zijn dienst heeft opgezegd. En nu gekomen is om te schuilen. In de schuilplaats van de Almachtige. Openlijk betuigd. Verkondigd en openlijk betuigd. Dat is wat. Al hun zonden. Door God. Om de verdiensten van Christus wel. Vergeven zijn. Daar hebt u de goddelijke proclamatie. En zo komt het nu. Dat ook die pasgeboren lammeren. Die pasgeboren kinderen in Sion. Wel eens verheugd naar huis kunnen gaan. En wel eens tegen de vastgevorderde kunnen zeggen. En ik zal er toch komen. Want deze God. Is ook mijn God. Eeuwiglijk en altoos. En nu staat er nog iets tussen. Daar staat zo dikwijls. Als zij de belofte van het evangelie. Met een waar geloof aannemen. Ik wil eerst zeggen wat dit niet betekent. Dit betekent niet. Dat u. Als gelovige zijnde. Daar heb ik het nu dus over. Wanneer u die beloftenissen soms tijdelijk vanwege uw ongeloof, vanwege de kracht van de zonde, vanwege de verleiding van de Satan, als u die beloftenissen tijdelijk zou laten liggen, dus niet zou aannemen, dan wil ik eerst deze misvatting wegnemen. Dan moet u niet denken dat u bij God weer opnieuw in het verdoemboek, ik zeg het met eerbied, sta, dat u weer van de lijst der zaligen bent weggevaagd en dat u nu weer gekomen bent met de goddelozen onder het eeuwige oordeel. Nee, dat bedoelt de onderwijzer niet. Hij bedoelt niet dat de rechtvaardigheid die we voor God, bij God hebben door Christus, wisselt met de stand van ons leven, om dat woord nu eens te gebruiken. Met de wisselingen van ons gevoel. Wel, nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Maar hier bedoelt de onderwijzer dit te zeggen. We zijn rechtvaardig voor God, elk geloof. Geen zonde meer in Gods boek te vinden. Hij is ze alle achter zijn rug geworden. Maar de troost, de wetenschap, de verzekering, het leven daaruit, dat heb ik. Zo dikwijls. Ik de belofte van het evangelie met een waar geloof aanneem. Grijp u het goed. En als u dan vraagt, wat zijn dan die beloften? Of wat is dan die belofte? Want er staat hier belofte. Ik heb gezien dat in sommige boeken ook beloften staat. Maar in het oorspronkelijke Nederland staat eigenlijk de beloftenis des evangelies. Dan gaat het dus eigenlijk maar over één belofte. U moogt het ook zo zeggen. De beloften. Want die zijn ook alle in die ene belofte besloten. Maar ik vind het toch mooier en juister. Om te zeggen zo dikwijls. Als ze de belofte. Enkelvoud is. Van het evangelie. Met een waar geloof aannemen. En wat is dan die belofte? Die ene belofte. Die kernbelofte. Die hoofdbelofte. Dat is deze. Dat. Een iegelijk. Die in Jezus. Christus geloof. Vergeving van zonde hebben ze al. Dat is de belofte van het evangelie. En die belofte die kun je natuurlijk onderverdelen in 1000 andere beloften. Want al de beloften Gods, zoveel als er zijn, die zijn in Christus Jezus, in de belofte, ja en amen. En zo dikwijls als u die belofte van het evangelie met een waar geloof wordt aangenomen. He? Dus zo dikwijls als mijn ziel steunt op de toezeggingen Gods, op de genade Gods, en welk woord dat God er dan ook voor gebruikt, dat is hetzelfde. als het maar een woord der belofte is. Of dat dat nu de tekst is van zalig zijn die treuren, die zullen vertroost worden. Zalig zijn die hongeren en die dorsten, want zij zullen verzadigd worden. Dat geeft niet. Welk woord van God het ook is, al de belofte, elke belofte die in de Bijbel staat, die is in Jezus Christus, ja naam. Die vindt haar wortel in het kruis van Christus, in het bloed van Christus. O, en als je nu maar aan de minste van die belofte deel hebt, dan heb je aan al de belofte deel. Je kan nooit een deel der belofte afscheiden van een deel der beloften, in meervoud, afscheiden van de belofte. Ze vloeien allen uit hem. Dat mag uw ziel vanavond wel eens bemoedigen. Gij die menigmaal zo verlegen staat, zo van verre staat, zo bekommerd zijt, omdat u zegt, ja, ik durf het niet te ontkennen. Ik heb wel eens een woord van de beloften uit de Bijbel gehad. Dat heeft mijn ziel wonderlijk versterkt. Daartoe ben ik gaan hopen op God. Dat heeft te doen breken met de zonde en de wereld. Maar de belofte, Jezus Christus, nee, die is niet de mijne. Die durf ik me niet toe te eigenen. Daar durf ik niet op te rusten. O, het is waar. Daar zijn trappen in het geestelijk leven. Paulus heeft er zeer nadrukkelijk van geschreven. Maar wee dan dit. Je moogt het tot vertroosting in deze week van voorbereiding overdenken. Weet dan dit, dat ook de zuigelingen tot die allen behoren. Dat ook de kinderen tot die allen behoren. Dat ze ook als Heere desgenodigd worden. Dat de Heere ze ontvangen wil aan zijn tafel. Dat hij met u gemeenschap hebben wil aan de dis des verbod. Als ge aan één belofte waarlijk deel hebt, dan hebt ge ook deel aan de belofte, aan Jezus Christus. O, sta dan in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt. En wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Hier staat het. Zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aan. En komt dat niet overeen met de praktijk van ons leven? Is het niet zo als we als neergebogenen, als ellendigen, als verstrooide, als verjaagde in het huis des Heren komen om uit te rusten? O, het leven kan ons zo moe maken, omdat het zo vol is met zonde, met eigen bedoelingen, met het zoeken van eigen eer, omdat we zo weinig vertrouwen hebben in onze dierbare God en zalig maken, omdat we het zo weinig geloven. Zij dan niet bezorgd, zeggende, wat zullen we eten of drinken of kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet. O, wat konden we toch goed hebben. Uw hemelse Vader weet dat al deze dingen moet. Maar als we dan zo moe zijn van het bezorgd zijn, van dat ijdele bezorgd zijn, en we zouden mogen rusten in het huis van God, en daar het woord des evangelies tot ons gesproken wordt, en de geest ons erbij insluit en getuigt met onze geest. O, zeg het eens. Als dan die belofte van het evangelie aan uw hart ontsloten wordt, is het dan niet zo dat uw voeten staan in de vrijheid? Is er dan gebrek in het werk wat God doet, zelfs in de lammeren van zijn kudde? Is dan uw hart niet vol, net zo vol als van die verst verzekerde? En durft ge dan ook niet te zingen van het heil in hem bereid? Is uw hart dan niet tot bestens toe vervuld met goddelijke liefde? En huppelt uw ziel dan niet van zielenvreugd wanneer ge voor Gods aangezicht moogt verschijnen? Daar hebben u het bewijs in uw hart. Dan is er geen enkel gebrek in. Zo dikwijls ge de belofte van het evangelie met een waar geloof aan is. Zo dikwijls ge u laat zinken op die barmhartigheden van die trouwe verbonds God, dan heb je gelasting van je zonden. Al waren ze allemaal op je ziel samengebonden, dan heb je geen last meer van je zon. Dan zijn ze weggenomen. Zo dikwijls gegeloofd. En zo menigmaal ge daarop vertrouwd. En zo lang als gegeloofd. Want dat is ook waar. Als ik door dat levend geloof niet vertrouw op de beloftenissen, dan kan ik redeneren wat ik wil. En dan kan ik zeggen, ja, ik weet dat mijn schuld vergeven is. Nou, ik geloof er niks van. Ik geloof er niks van. Ja, dan kan je weten dat toen je schuld vergeven was. En dat de Heere toen je in de vrijheid liet wandelen. Maar wat heb ik daar nu aan? Als verdrukking en vervolging komt. Als ellende komt, als de duisternis komt. Nee, geliefden. God zorgt wel dat je niet steunen kan op een vorige godsontmoeting. God zorgt wel dat je niet steunen kan op dat vorige leven. Hij neemt de grond er toch vroeg of laat uit weg. Er is maar één grond om op te rusten. Er is maar één rustpunt voor ons hart. Dat is Jezus bloed. Jezus bloed. Als de dood komt, dan valt heel onze bevinding weg als grond voor de eeuwigheid. Dan moet dat bloed onze ziel dekken of we zijn eeuwig verloren. Maar als we dan ook dat bloed zullen zien, als wij dat bloed zullen zien met dat levende geloof wat hier vermeld staat, die belofte van het evangelie waar in het bloed, maar dan zal niemand ons buiten sluiten. Dan neemt God die sleutel van het evangelie en dan zegt hij, ik God, ik open de deur voor u. En wie zal die sluiten? Zelfs de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Heb u het wel eens ervaren in uw leven? Dat u zo moedig was als een jongeling. En zo sterk als David toen hij Goliath tegemoet ging. Dat ge zei, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies. Maar ik kom tot u in de naam des Heren. Den Heren van de slagorde Israël die gij gehoord hebt. Was u dan niet sterk? Als u tegen die Goliath hier in uw hart. Die zonde die ge... die ge vroeger niet overwinnen kon, opstond enkel maar met 5 gladde stenen, met een slinger. Enkel maar met het vertrouwen op het woord des evangelies. En bent u ooit met God beschaamd uitgekomen? Kom hier, gij die zeggen durft dat, toen ge op God vertrouwde, hij u beschaamd liet staan. Nooit, nooit, toen hebt ge uw vijand schaamrood zien vluchten. En ge hebt het uitgeroepen, maar trouwe God. Maar trouwe God, hij zei het schild dat mij bevrijdt. Of met de dichter van Psalm 118. Dit is de poort des Heren. Kom, laten we het samen zingen. Eer we met een korte verklaring van vraag 85 willen eindigen. Psalm 118, het 10e vers. Keerzijde daarvan is, zoals in het laatste deel van het antwoord en in vraag 85 verhandeld wordt. De keerzijde daarvan is daarentegen alle ongelovigen. En die zich niet van harte bekeren verkondigd en betuigd wordt. Dat de toren Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt. Zolang ze zich niet bekeren. Naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen beide in dit en in het toekomend leven. Dat is de keerzijde. De sleutel om binnen te sluiten. En wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? God is ze die rechtvaardig maakt. Wie is ze die verdoemd? Maar ook om buiten te sluiten. En wie zal u dan uit mijn hand redden? Zegt God. Wie? Buitengesloten wie? Wel, er staat alle ongelovigen. En alle huichelaars. Ongelovigen. En huichelaars. En die zich niet van harte bekeren. Dus niet alleen buiten de kerk. Maar ook binnen de kerk. Die wel een naam hebben dat ze leven. Maar dat ze dood zijn. En dat komt openbaar. Want ze bekeren zich niet van harte. Een ongelovige kan zich nu eenmaal nooit van harte bekeren. Nooit van harte berouw hebben. Nooit van harte terugkeren. Die wordt verkondigd en openlijk betuigd. Dat de toren Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt. Dat is reeds zo. Hier reeds. De ongelovigen en die zich niet van harte bekeren. Ze zijn vervloekt. Vervloekt zijn ze in hun opstaan en in hun slapen gaan. In hun werken en in hun rusten. Hier en op hun werk, vervloekt voor God en voor zijn heilige engelen. Ze liggen, staat er, onder de toren Gods en onder de eeuwige verdoemenis. En dat ligt op hen. Dat is een vreselijk woord. Dat is niet te verklaren. Dat is bij benadering niet aan te voelen. Daar gaat wel eens een siddering door het hart van Gods kinderen. Als ze beseffen wat het is om buiten God, buiten zijn genade, buiten zijn liefde te moeten verkeren. Daar wordt iets van ervaren wanneer God zijn aangezicht verbergt voor de gelovigen. Paulus heeft het over een schrik des Heer die hij wist wat was. Wij dan wetende de schrik des Heren. Wij weten, zegt hij, wat het is. Als God zijn aangezicht verbergt. En dan is dat voor de gelovigen nog maar vaderlijk. Een vaderlijke verberging van zijn aangezicht. Maar wat moet het dan zijn voor de ongelovigen? Wanneer hij richtelijk als de wreker over het kwade zal opstaan. En zijn toorn over de goddelozen zal uitstorten. En ze onder die eeuwige verdoemenis zullen blijven liggen eeuwig. Eeuwig, eeuwig. Ach, hier willen we een ogenblik zomaar stil, stil overpeind. Met geen woorden uit te drukken. Met geen penseel te beschilderen. Met geen pen te beschrijven. De toorn Gods en de eeuwige verdoemenis. Iets daarvan vindt u in Jezus. Wanneer die mateloze toorn op hem kwam. En hij, hoewel hij de eeuwige en welbeminde zoon van God bleef. Het uitschreide, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Als hij bloed zweette in Gethsemane schoft. Vanwege de vreselijke angst die op hem kwam. Wanneer God zijn aangezicht aan hem onttrok. En hij onder de toorn Gods en onder de eeuwige verdoemenis lag. O zondaar, dat is uw deel. Totdat ge u van harte bekeert. Want dat staat hier. En ook in het eind van het antwoord van vraag 85. totdat staat. Zolang ze zich niet bekeert. En wederom als lidmaten van Christus en van zijn gemeente aangenomen. Zo wanneer ze waarachtige betering beloven en bewijzen. Het is nog niet te laat, hoort u het wel. God zegt het u met een wenend hart, maar het is waar. Zo waarachtig als het waar is, dat Gods kinderen vrijspraak hebben van al hun zonden om Jezus wil. Om zijn bloed en om zijn offer. Zo waarachtig is het waar. Dat die toorn Gods en die verdoemenis op u ligt. En daar wordt u ook al iets van gewaar in dit leven. Wanneer geen nood gezeten, geen redding ziet. Wanneer je geen uitkomst vindt. Wanneer je in de nood begint te schreeuwen om van uw ellende verlost te worden. Wanneer je alleen staat in dagen van rouw en ziekte en moeite. Wanneer de dood in het gezicht komt en er niemand is die u helpt. Wanneer uw liefste vrienden buiten moeten blijven en gij uw juk en uw last alleen moet dragen. O, dan voelt u wel eens iets van de toorn Gods. Dan voelt u wel eens iets van de verdoemenis. Van het verlaten zijn van God. Laat het uw hart toch opschrikken. O, vlucht toch tot de hoornen van het altaar. Eer het besluitbare, want als kaf gaat de dag voorbij. Het is Jezus' laatste woord niet. Nooit, vanavond ook niet. Zolang ze zich niet bekeren. En zo wanneer totdat ze waarachtige betering beloven en bewijzen. Daar is een weg terug. Een weg van bekering zolang zij zich niet bekeren. Keer het nu niet om. Wet het zwaard niet tegen God. Zeg niet ja mocht ik dan eens bekeerd worden. Nee, God zegt zolang zij zich niet bekeren. Hoort u. Dat moet gij doen. En als je het niet doet, dan zult ge onder dat oordeel blijven liggen. Dan zal die verdoemenis op u blijven rusten. En dan gaat ge straks rampzalig verloren. En dan is er geen bekering meer mogelijk. Ik heb gezegd, dat moet gij doen. Gij moet u tot God bekeren. En als gij het niet kunt, dan kan God het wel. Maar ge moet daar beginnen. Gij moet het doen. En pas. Dan pas, als gezegd, o God, gij hebt er recht op, ik kan het niet, help me, dan doet God het. Ook in uw leven, dat zult u ondervinden, dat zult u ervaren, dat hebben al diegenen ook ervaren, die namelijk, die tot het geloof gekomen zijn, die hebben het ervaren. Dat ze zich moesten bekeren. En dat ze zich niet konden bekeren. En toen hebben ze het uitgeschreid. Bekeer me, Heere. Dan zal ik bekeerd zijn. Toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. Amen. Barmhartige Vader. Wil door deze sleutel u in zichzelf ongelukkig volk, maar in u rijk volk, gezegend en gezaligd volk, binnensluiten. Laat ze het ervaren dat ze binnen zijn en dat niemand ze uit uw hand zal rukken door het geloof. In de belofte van het evangelie. Dan zal onze roem niet zijn in ons. Maar in u. Maar ook degenen. Die ge vanavond hebt buiten gesloten. Heer, het is nog niet onherroepelijk buiten gesloten. Laat ze het vanavond ervaren. Totdat ze zich tot God bekeren. Dat er nog een roepstem tot hun uitgaat. Dat gij nog vraagt, kom dan tot mij. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Laat dat ons hart tot u bekeren. Ga u met ons de week in. Zegen ons in de arbeid onze handen. Doe ons als lichten wandelen in het midden van een krom en verdraaid geslacht. Geef ons in deze week van voorbereiding, zoals het uw gemeente betaamt, te wandelen, voorzichtig als de slangen en oprecht als de duiven, opdat we u geen oorzaak gaven waarom u onttrekken zou van de gemeenschap met uw kerk. Maar doe ons als zondaren schuilen in uw wonden, Heere Jezus Christus, die het Lam God zijt, dat de zonde der wereld wegneemt. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 79, het zes vers. Des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.